Hoi, ik ben Biek.
Hoi, ik ben Robin en wij werken bij Heckelman Advocaten en Notarissen.
In deze podcast krijg je een duidelijk juridisch antwoord op jouw vraag, zodat je weet waar je aan toe bent.
In deze aflevering gaan we het hebben over de legitieme portie, waarbij we ingaan op de vraag, wat is de legitieme portie en hoe werkt het? Daarover gaan we in gesprek met Jasmina de Groot, advocaat bij Heckelman. En het korte antwoord is...
De legitieme portie is een bedrag in geld. In Nederland is het zo dat het wettelijk geregeld is, ook als een kind wordt onterfd, dat je aanspraak kunt maken op een bepaald bedrag.
Maar aan het eind van deze aflevering weet je nog veel meer.
Jasmina, welkom. Vandaag gaan we het hebben over de legitieme portie, die al enkele jaren, kan ik wel zeggen, volgens mij ter discussie staat. Maar voor de luisteraar, wat is nu precies de legitieme portie?
Een legitieme portie is een vergoeding waar een kind die vaak onterfd is, of in een situatie waarin een kind onterfd is, een beroep op kan doen. In Nederland is het zo dat je kinderen bij testament kunt onterven, maar dat betekent niet dat ze met lege handen staan. Er is dus een wettelijke bepaling die zegt dat er nog een geldbedrag mogelijk aan dat kind toekomt.
En gaat het eigenlijk altijd over kinderen die aanspraak kunnen maken op de legitieme portie? Of?
In beginsel zijn dat de kinderen van degene die is overleden. Maar op het moment dat er een kind overlijdt voor het overlijden van die ouder, dan kan het ook zijn dat de kleinkinderen, dus de kinderen van de kinderen, een beroep kunnen doen op die legitieme portie. Door plaatsvervulling treed je dan in de plaats van het kind en kun je in die hoedanigheid een beroep doen op de legitieme portie.
Oké, dus het is een vergoeding eigenlijk als het ware voor, vanuit een nalatenschap. Hoe wordt die eigenlijk precies berekend dan?
Allereerst moet de omvang van de nalatenschap in kaart worden gebracht, een zogenaamde boedelbeschrijving worden gemaakt. En in die boedelbeschrijving neem je op wat de goederen van de nalatenschap zijn. Nou, dat zijn bijvoorbeeld onroerende zaken, banktegoeden, maar bijvoorbeeld ook waarde van aandelen als er ook nog een onderneming was. Dat zijn dus de goederen en dus de activa. En vervolgens moet je dus ook in hetzelfde overzicht aangeven wat de schulden van de nalatenschap zijn. Bijvoorbeeld een hypotheekschuld of een andere schuld aan derden die je meeneemt. Maar niet alle schulden worden in de berekening van de legitieme portie meegenomen. Omdat de wetgever heeft gedacht, op het moment dat we daar veel te veel schulden in aftrek brengen op de legitieme portie. Dan kun je op die manier die legitieme portie uithollen. En het is juist de bedoeling geweest van de wetgever om een legitimaire aanspraak te laten bestaan. Dus je kijkt, wat zijn de goederen waard? Daar haal je bepaalde schulden van af. En die vermeerder je dan nog met giften, schenkingen die zijn gedaan. En bijvoorbeeld aan kinderen ga je dus helemaal terugkijken naar het begin eigenlijk. Wat is er tijdens leven allemaal geschonken? En die bedragen die tel je dan bij het vermogen op. Daar pak je dan een breukdeel van. En waar baseer je dan dat breukdeel op? Je kijkt eigenlijk wat via het versterverfrecht, wat normaal gesproken als je niet onterfd zou zijn, je erfdeel zou zijn. De helft daarvan is je legitimaire breukdeel. Dus stel voor in die situatie dat een langslevende komt te overlijden. En die laat twee kinderen achter, waarvan ze dus één kind onterft. Zo in de normale situatie zou het zo zijn dat ieder 50% zou erven. En op het moment dat moeder dus één van de twee kinderen onterft, dan is het dus de helft van het normale erfdeel. Dus de helft van de helft, in dit geval dan 1/4. En 1/4 van uiteindelijk de uitkomst van wat ik net aangaf. Waarde van de goederen minus bepaalde schulden te vermeerderen met schenkingen. Dat breukdeel laat je daar dan op los. En dat is dan uiteindelijk je legitimaire aanspraak. Waarbij je er ook op moet letten dat je dus niet alleen maar schenkingen erbij optelt. Aan alle kinderen of aan derden van de afgelopen 5 jaar is dat dan in dat geval. Maar je moet ook kijken, heeft de legitimaris zelf nog bepaalde schenkingen gehad? En als dat zo is, dan wordt het daar nog op in mindering gebracht.
Duidelijk. En als we dan heel even, want dat is voor mij nog een verduidelijkingsvraag. Als we kijken naar de schulden, je gaf aan, sommige schulden worden wel meegenomen, andere schulden niet. Heb je daar nog een verduidelijking in?
Ja, zeker. In de wet staat een rijtje opgesomd wat schulden van de nalatenschap zijn. En er staat ook in een wetsartikel opgenomen welke van die schulden je dan dus ook meeneemt bij de berekening van de legitieme portie. En om een voorbeeld te geven, staat er bijvoorbeeld in een testament kunnen er legaten worden vermaakt. En dat zijn eigenlijk bepaalde vorderingsrechten die je aan iemand geeft. Maar op het moment dat je heel veel legaten zou vermaken voor een bepaald geldbedrag, wat dus een schuld is van een nalatenschap, zou je daarmee dus ook die legitieme portie kunnen uithollen als dat in rang voor zou gaan op de legitieme portie. Dus daarvan, voor die schuld, wordt bijvoorbeeld dus expliciet gezegd, die neem je niet mee bij de berekening van de legitieme, die hou je buiten beschouwing. Wat je in ieder geval meeneemt, zijn schulden die er ook op het moment van overlijden al waren. Dan moet je denken aan hypotheekschulden, als er andere geldleningen zijn bij derden, die neem je mee. Maar bijvoorbeeld ook vorderingen van kinderen in verband met het overlijden van de eerste ouder. Ook dat zijn schulden die je dus meeneemt bij de berekening van de legitieme portie. En dat zijn dus eigenlijk al schulden die er op het moment van overlijden, dus het open van een nalatenschap al waren.
Kan het ook zo zelfs zo zijn dat een situatie denkbaar is waarbij een legitieme portie bijna meer oplevert dan bij wijze van de normale nalatenschap? Of?
Ja, dat zou zeker kunnen. Het breukdeel is wel kleiner of lager, hè, maar door de wijze van de berekening van de legitieme portie, door dus ook schenkingen die zijn gedaan, en dat is aan derden van 5 jaar voor overlijden, maar bijvoorbeeld aan kinderen, daar eigenlijk vanaf het moment van geboorte, ja, daardoor kan die legitieme portie of die legitimaire massa kan enorm zijn. Ja, waardoor je legitieme uiteindelijk hoger kan zijn dan je breukdeel als je erfgenaam zou zijn geweest. Ja, dat kan.
En krijg jij bijvoorbeeld bij de legitieme portie gewoon een bericht dat er een nalatenschap is? Of hoe zit dat in elkaar?
Nee. Want het is misschien nog wel goed om te benoemen ook. Het wettelijk systeem is dat kinderen altijd erven. Hè? Op het moment dat je dat dus niet wil, dan zul je een testament moeten maken. En daar zul je iemand anders tot erfgenaam moeten benoemen. Dus je kunt iemand onterven in die zin indirect door gewoon iemand anders in het testament te zetten. Of je onterft iemand direct door wel in het testament te zetten. Ik onterf expliciet kind die en die. Maar op het moment dat die nalatenschap openvalt, is het niet zo dat de erfgename of de notaris die bij de afwikkeling betrokken is, iedereen vrolijk gaat aanschrijven en zegt, goh, nou, u bent onterfd. Hè, vervelend voor u, maar u heeft nog wel een wettelijke aanspraak. Daar kunt u een beroep op doen. Nee, dat hoeft niet. Dus je moet dat zelf heel goed in de gaten houden. En het is ook nog zo dat die termijn vrij kort is en dat ook een vervaltermijn is. Dus je moet binnen 5 jaar na het moment van overlijden, dus het is niet zo vanaf het moment dat je er zelf wetenschap van hebt of weet van het overlijden, nee, echt vanaf de overlijdensdatum, dat je binnen 5 jaar een beroep doet op de legitieme portie bij degene die ook verplicht is om die legitieme portie in die zin vast te stellen en aan je uit te keren. Doe je dat niet, vervalt de uitspraak. Ja, het komt regelmatig voor dat er dus gewoon geprobeerd wordt door erfgenamen om eigenlijk 5 jaar lang redelijk stil te zijn. In de hoop dat een onterfd kind er niet achter komt en die termijn vervalt. En dan komt dus ook die legitimaire aanspraak te vervallen. Er is nog wel een situatie geweest waarin iemand gewoon 5 jaar lang, terwijl moeder was overleden, iedere dag naar het huis is gegaan, gordijnen 's ochtends netjes open, 's avonds naar het huis, gordijnen dicht, lampen aan, lampen uit. Om maar iemand in de waan te laten alsof iemand nog in leven was, terwijl moeder al was overleden. Om op die manier die legitimaire aanspraak eigenlijk
heel creatief.
Heel creatief, ja, zeker. Dus nee, maar je moet er dus wel, als je zelf onterfd bent, je moet daar wel bedacht op zijn dat je daar tijdig een beroep op doet. Het is niet zo, het staat in de wet, dus je hebt het automatisch.
Ik had nog een vraag, want je had het net over langslevende ouders. Nou ja, hoe dat een beetje verdeeld wordt, hè? Is het ook mogelijk om bijvoorbeeld, hè, als een van de ouders overlijdt, dat je dan zegt van nou, de kinderen zijn bij deze onterfd en alles gaat naar de langstlevende. En dan wel, hè, zodra die langstlevende is overleden, dat het dan wel netjes wordt verdeeld? Of hoe zit dat?
Dat kan, maar eigenlijk de wettelijke constructie die er is, en ook eigenlijk al een andere constructie die er was voordat het erfrecht in 2003 in de wet kwam, is eigenlijk de ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling. En dat komt er eigenlijk op neer dat alles naar de langstlevende gaat en dat de kinderen een vordering krijgen in geld op de langstlevende, maar wel ter grootte van het normale erfdeel. Dus in die situaties is het eigenlijk bijna nooit echt slim om een beroep te doen op de legitieme, omdat ze al hun erfdeel verkrijgen in geld, maar dan met een groter breukdeel. Dat kan soms alleen opwegen op het moment dat er heel veel schenkingen zijn gedaan, maar dan doe je eigenlijk een aanvullend beroep op de legitieme.
Okay.
Dus je hebt eigenlijk twee situaties. Of je bent onterfd en je zegt, ik krijg niks, dus ik wil wat. Hè? Dus ik wil tenminste mijn deel. Maar in die situaties met een langslevende en je hebt een bepaald testament dat daarop ingericht is, dan kun je dus eigenlijk zeggen, ja, ik krijg nu iets, maar daar ben ik niet heel blij mee. Dus ik wil nog een aanvullend beroep doen op de legitieme. En soms kan dat opwegen. Maar dat is niet heel vaak zo, omdat die breukdelen dus anders zijn.
Dus dat is echt een uitzonderingsgeval als je daar wat mee wil?
Ja, dat is echt wel een uitzonderingsgeval.
In dat geval kun je het best gewoon even om advies vragen.
Zeker, ja. Dat geldt bijna in alle situaties wel, ja.
Oké, en als onterfd kind moet ik meteen bij overlijden contact opnemen? Of wat is het handigst om dan te doen?
Dat is wel slim, ja, zeker. Dan hebben we ook nog genoeg tijd om een beroep te doen op de legitieme portie als dat nog niet gedaan is. Maar ook genoeg tijd om in kaart te brengen van, hè, wat hebben we nodig om die legitieme portie te kunnen berekenen? Welke informatie is er voorhanden en bij wie kunnen we die informatie opvragen? Dus het is zeker verstandig om zo vroeg mogelijk advies te laten inwinnen en je te laten bijstaan. Juist ook omdat die berekening, ik heb het net al even kort geschetst, maar daar komt nog heel veel meer bij kijken. Het zijn geen eenvoudige berekeningen en het zijn ook geen eenvoudige leerstukken. En waar mensen echt heel erg bedacht op moeten zijn, want vaak zie je wel dat mensen weten van die vijfjaarstermijnen, dat ze weten dat ze daar nog wel een beroep op moeten doen. Maar wat je nu vaak ziet in de praktijk, juist als daar specialisten ook betrokken zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap, dat er ook een redelijke termijn kan worden gegeven om een beroep te doen. En daar, ja, je ziet wel dat mensen daar nog wel eens intrappen in de praktijk. Dus dat je wordt aangeschreven, het hoeft niet. Maar soms hebben erfgenamen zoiets van, wij willen die nalatenschap afwikkelen en wij willen eigenlijk niet nog 5 jaar wachten of er een beroep wordt gedaan op de legitieme portie. Dat ze dan een brief sturen van, goh, u bent onterfd en wij willen graag binnen 3 maanden weten van u of u een beroep doet op die legitieme portie. En waar mensen dan vaak niet bedacht op zijn, is op het moment dat je die 3 maandstermijn laat verlopen, ook al is die 5-jaarstermijn nog niet voorbij, dat daarmee ook je aanspraak vervalt. Dus ja, ons advies is echt, op het moment dat je weet van een overlijden en je hebt het vermoeden dat je onterfd bent, direct of indirect, trek aan de bel zodat we mee kunnen kijken en zodat we het goed in kaart kunnen brengen.
Dan gaan we inderdaad al een stukje volgens mij de kant op waar een erfrechtadvocaat nuttig in kan zijn. Kun jij voor mij even de situatie schetsen? Of welke rol speelt een erfrechtadvocaat in dit soort situaties?
Ja, wij spelen een rol als we meteen worden betrokken, hè, bij het beroep. Een geldig beroep op de legitieme portie. Dat we in ieder geval zorgen dat we die termijn, of van een redelijke termijn is gesteld, of de 5-jaarstermijn aan de orde is. We zorgen dat die termijn wordt gered in die zin dat er dus tijdig een beroep wordt gedaan, maar ook tijdig bij de juiste persoon. Dat is ook nog wel soms lastig om voor mensen om nu te weten van bij wie moet ik nou precies zijn. Hè, is dat een erfgenaam? Is dat een executeur? Moet ik bij alle erfgenamen zijn? Dus wij weten bij wie we moeten zijn en wij kunnen dat, dus, dat beroep ook tijdig voor mensen doen. En wij weten vervolgens ook wat er nodig is om een correcte berekening te maken en welke informatie daarbij nodig is. Dus wij kunnen mensen ook helpen om de personen aan te schrijven en ook meteen te vragen, nou, kunt u deze informatie verstrekken zodat we die legitieme portie kunnen berekenen. En als mensen die informatie niet verstrekken, dan kunnen wij ook naar een rechter met het verzoek om die legitieme portie vast te stellen. Dus in die zin kunnen we eigenlijk vanaf de voorfase tot uiteindelijk de afwikkeling van de legitieme portie kunnen we mensen bijstaan. Als legitimaris, maar natuurlijk ook de andere kant. Hè. Wij staan ook mensen bij die juist, waarbij juist een beroep wordt gedaan op de legitieme portie. En die dus ook tot vaststelling moeten overgaan en uitkering aan de legitimaris. Dus van beide kanten kunnen wij daarin mensen bijstaan.
Wat zou je zeggen wat de voornaamste aandachtspunten zijn voor zowel beide partijen om op te letten?
Het is gewoon heel belangrijk om de omvang van de nalatenschap te kunnen bepalen. Of daar een overzicht van te maken. En daarvoor heb je informatie nodig. En dat is in de nalatenschap van degene die overleden is gewoon dat je alle activa moet hebben naar het moment van overlijden. Kijk, en als je banksaldi hebt, is dat makkelijk, want je kunt bij de bank opvragen, nou, wat is het saldo op het moment van overlijden? Maar andere goederen moeten worden gewaardeerd. Daar moeten ze mensen wel bedacht op zijn, dat je dat allemaal goed moet waarderen. En daar kan ook weer discussie over zijn van, hoe waardeer je dat nou? Maar het begint met informatie. Je hebt echt informatie nodig over het actief, over bepaalde schulden van de nalatenschap die aan de orde zijn, maar ook over schenkingen. Want uiteindelijk maakt dat samen de legitieme portie.
Zie je nou dat het in de praktijk eigenlijk misschien al, ja, ik kan me ook voorstellen, bijna onmogelijk is om zonder een erfrechtadvocaat op te treden als legitimaris?
Ja, ik durf wel te zeggen, gelet op de complexiteit van de berekening, dat het voor een leek bijna niet te doen is. Niet voor een leek, maar dus als je zelf legitimaris bent. Maar ook niet als je als erfgenaam of als ander vertegenwoordiger van de boedel tot een vaststelling van de legitieme portie zou moeten overgaan. Nee.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen als legitimaris, ja, weet je, de erfgenamen zullen niet heel welwillend zijn om de informatie te verschaffen die jij nodig hebt, zeg maar.
Nee. En daarom heb je juist een specialist nodig die dus ook al heel, heel concreet kan aangeven van, dit hebben we nodig. Deze specifieke informatie, dus bijvoorbeeld aangifte erfbelasting, aangifte inkomstenbelasting, bankafschriften, zodat wij in ieder geval een overzicht kunnen maken. En als een leek dit zelf zou moeten doen, nee, dan is de kans groot dat hij er of op een later moment denkt, nou, ik kom hier niet uit en het dan uit handen moet geven. Nou, dat kan natuurlijk ook en dan kunnen we ook bijstand verlenen. Maar het is het prettigste op het moment dat mensen in de voorfase al bij ons komen.
Ja, gewoon in de beginfase bij jullie komen, ja. en zeggen van, nou goed,
ik ben onterfd, dit speelt er.
Ja, ja. En dat er op dat moment een beeld kan worden geschept van wat de mogelijkheden zijn.
Ja.
En andersom, zeg maar, hoe werkt dat dan? Wanneer komen die bij jullie terecht?
Ja, andersom ook. Kijk, op het moment dat er kinderen onterfd zijn en andere kinderen zijn erfgenaam, of zijn bijvoorbeeld executeur of vereffenaar, zij zijn dan verplicht, want een legitieme portie is een schuld van de nalatenschap. Dus je bent dan als erfgenaam of executeur of erfgenaam vereffenaar, ben je verplicht om die schuld vast te stellen en ook te voldoen. Kijk, dan kan een legitimaris wel aangeven van, hè, volgens mij is dit de berekening en heb ik aanspraak op dit bedrag. Maar ja, je moet wel kunnen controleren, dat is uiteindelijk ook in het belang van die erfgenamen. Je moet wel kunnen controleren of die berekening correct is. En ook daarvoor heb je denk ik bijstand nodig. Ja, ik denk niet dat mensen dat zelf kunnen overzien.
Dus kort gezegd ziet het een beetje inderdaad op ja, de informatie verkrijgen zeg maar, die je nodig hebt. Maar anderzijds, misschien nog wel het belangrijkste punt is de waardering zeg maar, van wat is hetgeen dat je hebt en hoeveel is het waard en welke schenkingen zijn er geweest, et cetera. En wat is het totale bedrag?
Wat is het beeld? Ja, precies. Stap 1 is informatie. Zonder informatie kun je überhaupt geen legitieme portie berekenen. Als alle informatie voorhanden is, ofwel verstrekt via degene die daartoe verplicht zijn, dan wel, je hebt dat via andere instanties of via een rechter voor elkaar gekregen dat die informatie verstrekt moet worden, dan is stap 2 de berekening. En stap 3 is dan de daadwerkelijke vaststelling en uitbetaling. Want het is ook niet altijd gezegd dat een legitieme portie direct opeisbaar is. Op het moment dat er nog een langslevende in beeld is, zie je vaak dat daar in het testament een koppeling is waarin wordt gezegd of een bepaling is opgenomen waarin wordt aangegeven die legitieme portie wordt pas opeisbaar op het moment van het overlijden van de langslevende. Als die passage er niet in staat, dan is een legitieme portie na 6 maanden opeisbaar. Maar ook daar moet je wel bedacht op zijn. Hè? Sommige mensen denken, oh nou, ik heb in ieder geval deze aanspraak, ik heb wel recht op een geldbedrag. Je hebt wel recht op de vaststelling daarvan, maar nog niet meteen op de uitkering daarvan. Dus dat zijn ook allemaal...
Kan het dus ook zijn dat je eigenlijk als het ware 2 maal een erfrechtadvocaat nodig hebt in die zin? Dus bijvoorbeeld inderdaad moeder overlijdt bij wijze van en het gaat daarna naar de langslevende zeg maar, waar daar wil je dus al aanspraak op maken. Ja, is het dan handig om dan al de situatie bijvoorbeeld al een keer in kaart te hebben gebracht? Of?
Ja, kijk, op het moment dat er een niet-opeisbaarheidsclausule aangekoppeld is, nou, dan is het in ieder geval van belang om tijdig een beroep te doen en die legitieme portie vast te stellen, ook als die pas later opeisbaar wordt. En je moet er dan bedacht op zijn dat je dan daarna, op het moment dat de langslevende overlijdt, meteen wel ook aan de bel trekt en zegt, ik heb deze vordering, die is destijds vastgesteld op zoveel en hè, die moet nu tot uitkering komen. Dus het kan zijn dat je in deze situatie 2 keer een erfrechtadvocaat nodig hebt, waarbij wel het meeste werk zit natuurlijk in die voorfase, in de vaststelling van die vordering. Kijk, de uiteindelijke opeisbaarheid komt dan pas aan bod bij het overlijden van de langslevende.
Oké, duidelijk. Hey, we hebben nu even inderdaad besproken van nou, hoe het vanuit de legitimaris en hoe het vanuit eventueel de andere partij zou kunnen gaan en hoe het in elkaar zit.
Ja.
Maar het staat natuurlijk al enkele jaren ter discussie. Staan er dingen te veranderen op het gebied van de legitieme portie?
Nog niet. In die zin, er is geen wetsvoorstel aanhangig tot aanpassing of afschaffing van de legitieme portie. Er is wel veel discussie over in de praktijk en er wordt ook wel onderzoek naar gedaan. De legitieme portie of die nog wel wenselijk is of al dan niet, hè, afgeschaft zou moeten worden. Maar tot op heden staat het nog steeds in de wet en is het gewoon dwingend recht. Dus mensen kunnen daar ook niet van afwijken. Dat is nog wel eens een misverstand. Dan zeg ik, ja, maar ik kan toch mijn kind onterven? Ja, dat kan. Maar je kunt bij testament de legitieme portie niet ongedaan maken. Maar ja, daar is wel wat voor te zeggen dat mensen aangeven, ja, maar hè, waarom moet de wetgever iets vinden van mijn beslissing over hoe ik mijn vermogen wil verdelen. Als ik mijn kind niets wil laten toekomen, wie is de wetgever dan om te zeggen dat daar toch een geldbedrag naar mijn kind moet? In die zin zou je wel kunnen zeggen, de testeervrijheid staat hoog op het lijstje in Nederland. Maar aan de andere kant is kennelijk die verzorgingsgedachte en die familieverhouding, dat je een kind toch wel iets zou moeten laten en niet helemaal met nul kunt achterlaten. Ja, zo is het nog wel in de wet opgenomen.
Volgens mij hebben we nou een redelijk helder beeld van wat de legitieme portie inhoudt. Kun je mij nog in het kort vertellen van ja, wat is nu precies de legitieme portie en ja, hoe werkt het nou precies?
De legitieme portie is een aanspraak waar vaak beginsel onterfde kinderen een beroep op kunnen doen. Een bedrag in geld, omdat het in Nederland zo is dat je kinderen niet volledig kunt onterven. En de gedachte is dat je altijd wel iets moet kunnen verkrijgen uit een laatschap van je ouders.
Oké, dankjewel. Hopelijk heb je nu een duidelijk antwoord. Heb je toch nog vragen naar deze aflevering? Ga dan naar www.hekkelman.nl.
We zouden het waarderen als je een review achterlaat, zodat andere mensen ook het antwoord kunnen vinden op hun juridische vragen.
Wil je op de hoogte blijven van andere juridische kwesties die wij bespreken? Blijf ons dan vooral volgen.